tekst voorlezen uit het onderwerp dat in Zwitserland, waar ik was, behandeld werd. En dat wil ik later in mijn toespraak toelichten waarom ik dat in verband met dit onderwerp hier voorlees. In 1 Samuel 7, vers 3, daar lezen we dat Samuel tot het volk zegt dat het zich tot een Heer bekeren zal, de vreemde goden en de astartes uit hun midden zal wegdoen, en dan zo staat er, richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. Vervolgens lees ik u voor uit Genesis 1, vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hem. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. En uit Genesis 2, vers 18, en de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevolgte des hemels. Ook bracht hij tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevolgte des hemels en aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Dan uit Genesis 24. Vers 1. Abraham nu was oud en hoog bejaard, en de Heere had Abraham in alles gezegend. En Abraham zeide tot zijn knecht, de oudste in zijn huis, die alles wat hij had bestuurde, leg toch uw hand onder mijn heup op, dat ik u doe leren bij de Heere, de God des hemels en der aarde, dat ge voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters der Canaanieten in wier midden ik woon, maar gij zult naar mijn land en naar mijn maagschap gaan om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. Vers 10. Hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput tegen de avond, de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zeide hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron en de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik opdat ik drinken. En dat zegt, drink, en ook uw kamelen zal ik drinken, dat ge haar bestemd hebt voor uw knecht Isaac. Dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn heer. Hij was nog niet uitgesproken. Of zie, Rebecca, die geboren was aan Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broeder van Abraham, kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder. En het meisje was zeer schoon van uiterlijk, een maagd, met wie geen man gemeenschap had gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam naar boven. Toen liep de knecht haar tegemoet en zeide, laat me toch een weinig water drinken uit uw kruik. Daarop zeiden ze, drink, mijn heer, En ze liet haar kruik snel op haar hand neerglijden en gaf hem te drinken. Toen ze hem genoeg had laten drinken, zeiden ze, ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Daarop goot ze snel haar kruik leeg in de drinkbak, liep andermaal naar de put om te scheppen en putte voor al zijn kamelen. En de man sloeg haar zwijgend gade om te weten of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, nam de man een gouden ring en een halve sikkel in gewicht en twee armbanden van 10 halve sikkels goud in gewicht. En hij zeide, wiens dochter zijt gij, vertel het mij toch. Is er in uw vaders huis voor ons plaats om te overnachten? Daarop zeiden ze tot hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft. Verder zeiden ze tot hem, er is bij ons zowel stro als voeder in overvloed, ook plaats om te overnachten. Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neer voor den Heere en zeide, geprezen zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die zijn goede tierenheid aan trouw niet onttrokken heeft aan mijn heer. Wat mij aangaat, de Heer heeft mij geleid op de weg naar het huis van de broeder van mijn heer. En dan nog vers 58. Toen riepen zij Rebecca en zeiden tot haar, wilt ge met deze man meegaan? En zij zeiden, ja. Vers 65. En ze zeiden tot de knecht, wie is de man die ons tegemoet komt in het veld? En de knecht zeide, dat is mijn heer. Daarop nam ze de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Dan nog twee teksten uit de Spreuken tenslotte. Spreuken 20. Vers 6b. Maar een betrouwbaar man, wie kan hem vinden? Spreuken 31 vers 10. Een degelijke vrouw, wie zal haar vinden? Tot zover. Beste luisteraars, ik ben me bewust dat wat ik vanavond tot u zeggen zal in deze wereld beschouwd zal worden als de vertolking van een volkomen achterhaald standpunt. Van iets wat je misschien 100 jaar geleden nog wel aan de mensen verkopen kon, maar waar je nu echt niet meer mee aan moet komen dragen, want dat wordt niet meer geslikt. Helaas is dat zo, dat in deze wereld over de dingen van het huwelijk, die ik naar ik hoop aan de hand van de Bijbel zal toelichten, dat over de dingen van het huwelijk de Bijbelse taal niet meer wordt geaccepteerd. Het is natuurlijk een beetje sterk gezegd als ik wat ik zal brengen met de Bijbelse taal vereenzelvig, maar ik hoop toch dat u aan het eind van de avond duidelijk mag worden en mag zijn dat dat toch zo is. We leven helaas in een land waar met de Bijbelse normen hoe langer hoe minder rekening wordt gehouden. Een land dat van oud onder de beademing van het woord van God is geweest, dat een volkslied heeft waarin de naam van God en zijn dienst wordt genoemd, maar wat op het ogenblik een hoofdstad bezit, die een centrum voor Europa is wat homofilie betreft, een christelijke pers bezit die voorechtelijk verkeer goedkeurt en waarbij in allerlei andere punten wat het huwelijk aangaat normen worden verkondigd waarvoor men zich niet eens meer inspant, zou ook onmogelijk zijn, om te proberen ze met de schrift te verdedigen. Zo is het in ons land. En wat dat betreft is het wel zeer nodig en noodzakelijk dat we een artikelenserie, beter gezegd een onderwerpenserie hebben voor deze lezingen die te maken hebben ook met het huwelijk. Het onderwerp van vanavond is het normale christelijke leven voor het huwelijk. Maar de bedoeling is natuurlijk wel met het oog op het huwelijk. Het is niet mijn bedoeling te gaan spreken over het leven van kinderen van een jaar of 6, 7. Maar het is mijn bedoeling te spreken over diegenen die bewust de Heer Jezus Christus hebben aangenomen. En dat kan al met een jaar of 6, 7, 8, 9. Maar die staan met dit probleem, voor dit probleem, een levenspartner. Hoe vind ik die? En punt 2, aan welke normen ben ik dan, zolang wij nog niet getrouwd zijn, gebonden? En nu zou ik mij vanavond kunnen richten tegen een houding die misschien bij enkele ouderen hier nog wordt gevonden, die stamt uit een Victoriaans tijdperk, waarbij eigenlijk het geslachtelijk onderscheid min of meer als een noodzakelijk kwaad gezien werd, en de omgang van de geslachten helemaal, omdat je anders geen voortbrenging en voortplanting zou hebben. En ik zou ten aanzien van hen kunnen wijzen op die schriftplaatsen die ons laten zien dat ook het geslachtelijk onderscheid van God gegeven is als iets goeds, en ook de omgang der geslachten iets is dat naar Gods gedachte, naar Gods wil is. Maar ik denk dat ik dan maar tegen enkele vanavond het woord zou richten. En het lijkt mij verstandiger om vooral te belichten wat het woord van God zegt aan normen, waarmede wij dan wel te maken hebben. Niet met een opvatting die dateert uit een tijdperk dat men bijvoorbeeld met een hele valse schriftuitleg Genesis 38 op de zelfbevrediging ging toepassen en de meeste banvloeken daarover ging los. Overeenslingerde. Nee, het lijkt mij verstandig dat ik mij wend tot hen die gevaar lopen, juist die normen die de schrift wel geeft, overboord te zetten. En in het bijzonder is eigenlijk mijn doel om vanavond hen een helpende hand te bieden vanuit de schrift. Want zoals u hier zit, mag ik aannemen, ook de jonge mensen die hier zijn, en daar gaat het toch in het bijzonder om, dat jullie willen doen wat God wenst. Dat je naar het woord van God wilt luisteren. En dat je maar al te veel moeite hebt, en moeite genoeg, om allerlei stemmen, allerlei invloeden die op je worden uitgeoefend, te neutraliseren. Invloeden waarvan je misschien aanvoelt, ze zijn niet goed, maar waarvan je misschien niet altijd kunt zeggen, en daarom kloppen ze niet. En er is een groot gevaar dat wij, en dat geldt zowel de jongelui als wij ouderen, ten opzichte van deze dingen wat ons normbesef betreft, ook de zaken niet meer scherp en duidelijk zouden zien, omdat we zo indringend worden geconfronteerd met andere meningen. Andere meningen die zeer brutaal, zou ik haast zeggen, met een overdosis aan vrijmoedigheid naar voren worden gebracht. En het is ermee als met Hitler-Duitsland, velen die in het begin misschien nog wel de gedachte hadden, maar klopt het allemaal wel, werden door het steeds maar herhaald horen van de leugen ervan overtuigd dat die leugen dan toch wel de waarheid zou zijn. Op les zagen ze niet goed meer, dachten ze niet goed meer, werden ze meegesleept in de opinie van de massa, door de opinie van de massa. Wel, laten wij luisteren naar wat het woord van God over het huwelijk en over de omgang voor het huwelijk heeft te zeggen. Daarbij wil ik dit vooropstellen. dat de Bijbel in dit punt niet altijd pasklare antwoorden geeft. Dat doet de Bijbel trouwens in andere opzichten ook niet altijd. Het is niet zo dat wij op iedere vraag, maar bladzij zoveel, van boek zoveel, moeten hoeven op te slaan. En dat we dan precies op de vraag die ons bezighoudt, uitvoerig in een artikel met onderverdeling ons antwoord kunnen terugvinden. Geen pasklare antwoorden altijd, maar wel heel duidelijke aanwijzingen. Niet altijd een zaak besproken tot in de details, maar wel, wat de grote lijnen betreft, een duidelijke blik, waaruit die details door ons af te leiden zijn. En daarbij vraagt de Bijbel van ons een geestelijke welwillendheid. Het is heel merkwaardig dat in onze tijd mensen die anders zouden zeggen, ja, maar je slaat ons met teksten om de oren, als je hem bepaalde teksten voorhoudt, die ze niet kunnen weerspreken, dat ze, als het om dit onderwerp gaat, bijvoorbeeld voor echtelijk geslachtsverkeer, dat ze je dwingen. Maar waar staat het nou? Dan willen ze opeens heel duidelijk een tekst hebben. Kom je aan met een heleboel illustraties uit de schrift, waaruit blijkt dat voorechtelijk verkeer niet naar de gedachte van God is, dan zijn ze daar niet mee tevreden. Dan willen ze niet buigen voor de algemene indruk die de schrift geeft. Maar nu willen ze per se een tekst, terwijl ze in een ander geval dat zouden noemen smijten met bijbelteksten. Kijk, de Bijbel vraagt in dit opzicht welwillendheid. En voor degene die werkelijk de gedachten van God wil weten, is het helemaal niet zo moeilijk om ook wat dit punt betreft hier inlichtingen over te krijgen. We zullen dan vanavond spreken over het feit van het verkrijgen van de levenspartner. Dat is een punt voor ons, jonge mensen, voor jullie. En het was het voor mij en voor velen die hier getrouwd zitten. Niemand van ons kon in dezelfde zin zeggen als Adam, de vrouw die u mij gegeven hebt. Adam was de enige die dat met 100% zekerheid kon zeggen, die niet op zijn vrouw, naar zijn vrouw hoefde te zoeken, die zijn vrouw niet hoefde te vragen, die wat dat betreft helemaal geen problemen heeft gehad. Hij kreeg zijn vrouw, mag ik het zo zeggen, kant en klaar uit Gods hand, op een presenteerblaadje. Je zou zeggen, was dat bij ons ook maar zo. Als gelovigen die werkelijk ook in dit opzicht in de wegen van God willen wandelen, dat we onze vrouw of onze man, zoals Eva haar man ontving, als op een presenteerblaadje uit de hand van God ontving. Ja, weet u wat dan het gevaar is? Dat we hetzelfde doen als Adam. Dat we dan later nog God een verwijt maken en zeggen, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Want Adam zegt dat niet uit dankbaarheid dan, maar hij zegt het nog om zich van zijn schuld te ontheffen en de schuld van de zonde op zijn vrouw te leggen. Adam kon het zeggen, de vrouw die u mij gegeven hebt. En toch, als wij als gelovigen eerlijk zijn, jonge mensen ook, dan willen we toch allemaal wel, zij het dan in een wat afgeleide zin, kunnen zeggen, de vrouw of de man die gij mij gegeven hebt. De spreukendichter, die heeft daaraan gedacht. In dat boek De Spreuken staan zulke machtige teksten voor het praktische leven. Ook in dit opzicht. In Spreuken 18 vers 22 staat, wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden. De gunst van de Heere verworven. En in Spreuken 19 vers 14, daar staat maar 14b, maar een verstandige vrouw is van de Heer. En als meisje mag je dat rustig ook zo toepassen. Dat wie een verstandige man gevonden heeft, een gunst van de Heer heeft gevonden. En dat een verstandige mannelijke levenspartner ook iets is waar je de Heer voor danken kunt. Wel, is het mogelijk dat ook in onze tijd wij kunnen zeggen, ik heb mijn vrouw van de Heer ontvangen. Nou denkt misschien iemand aan de tekst, ja, maar je ontvangt je vrouw of je man toch altijd van de Heer. Want er staat in de Bijbel, wat de Heere samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Dus, elk huwelijk, zoals men dat zegt, wordt in de hemel gesloten. En je krijgt de vrouw of je krijgt de man die God voor je bestemd heeft. Of dat nou goed uitvalt of slecht uitvalt, je krijgt ze wel, want het staat er. Het huwelijk is van de Heere. Man en vrouw heeft hij samengevoegd en wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Beste luisteraars, als dat waar was, niet die Bijbeltekst, wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet, die is waar. Maar onze interpretatie, onze uitleg daarvan, dus dat dan elk individueel huwelijk, elk huwelijk op zichzelf, het huwelijk van Jantje en Marietje, dat dan door de Heere tot stand gebracht is, en dat hij Jantje en Marietje bij elkaar gebracht heeft, al hebben ze nog nooit aan God gedacht en helemaal er niet van verwacht dat hun huwelijk nog eens door God zou moeten worden tot stand gebracht. Nou, dan hebben we wel een hele foute uitleg. Want dat klopt per se niet. Hier ligt namelijk een heel stuk verantwoordelijkheid van de mens. En de uitdrukking, wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Slaat niet op het feit dat een zekere Jantje, een zekere Marietje aardig vindt, de stoute schoenen aantrekt, haar vraagt en naar het stadhuis ten slotte rijdt en zelfs getrouwd paar eruit komen. Dat God die twee per se bij elkaar gebracht zou hebben en aan elkaar verbonden zou hebben. Maar de Bijbeltekst, wat God samengevoegd heeft, slaat op het huwelijk. Als iemand namelijk van het huwelijk, mag ik het zo gek zeggen, gebruik maakt. Als iemand namelijk trouwt, dan maakt hij gebruik van een instelling van God. En als zodanig worden man en vrouw, wie dat dan ook zijn, door de band van het huwelijk van God wegen samengevoegd. En als dat gebeurd is, dan mag de mens dat niet meer scheiden. Je zou dat, mijn broer belieft dat te vergelijken, wel eens met lijn, wat felponlijn moet je niet meer losmaken. Kijk, als je felpom op een stoelpoot smeert, die van de stoel afgebroken is, en je zet hem op die stoel, netjes met een houtklem erop, hè, dan lijnt die felpom. Ja, ja. Maar u heeft die poot aan die stoel gezet, wil u daar wel even aan denken? Hè? Die felpom lijnt wel. Maar de man die het doet, dat is degene die de poot pakt, vastpakt, en de stoel en ze tegen elkaar aanhoudt. Als u dan die poot omgedraaid heeft, dan zit hij er dwars op. Maar die velpom, die lijmt heus wel. En als je de volgende keer, volgende dag naar beneden komt en je ziet de zaak is aan elkaar gelijmd, maar je hebt het verkeerd gedaan, dan kan je rukken en trekken, maar dan maak je splinters natuurlijk. Want die velpom is zo goed. Wel nu, het huwelijk, dat is Gods lijn. In die zin brengt God man en vrouw in een eenheid bij elkaar. Als namelijk men van dat huwelijk gebruik maakt. Willen we dus over het huwelijk iets gaan zeggen en het leven naar het huwelijk toe, dan is het wel nodig dat we ons eerst eens gaan afvragen wat God nu van dat huwelijk gezegd heeft. Hoe dat ontstaan is. Voordat we gaan vragen, hoe krijg ik nou de levenspartner die bij me past en waarvan ik mag zeggen dat God ze eigenlijk in zekere zin ook mij geschonken heeft en dat ik gelukkig met haar kan wezen of met hem. Wel, in de eerste plaats lazen we in Genesis 1 dat God man en vrouw schiep. Dat was voor de zondeval. Het verschil in seksen. Man en vrouw is een goddelijk gegeven. Dat heeft niets met de zondeval te maken. En ook het samen zijn van die twee is een goddelijk gegeven. Want in Genesis lazen wij, toen God gezegd had, laat ons mensen maken, dat hij zeide, wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerp haar. Daar vinden we dus heel duidelijk dat God dit instelt. In Genesis 2 wordt dit nog verder uitgewerkt. In Genesis 1 gaat het over de schepping van man en vrouw, niet over het een zijn, hoewel dat erbij ingesloten is, maar daar spreekt God niet over. God spreekt alleen man, vrouw, met het oog op voortplanting. Wees vruchtbaar. Maar als God het huwelijk gaat instellen en dat gaat beschrijven in Genesis 2, dan zien we dat God man en vrouw samenneemt en zegt, die twee zullen tot één vlees zijn. En dan wordt niet over voortplanting gesproken. Wat wil ik daarmee zeggen? Dit, dat God het huwelijk geeft met het oog op twee feiten. Met het oog op de voortplanting en met het oog op een uitdrukking, ook lichamelijk, maar die ook moet symboliseren een geestelijke werkelijkheid, dat hij die twee bij elkaar gebracht heeft. Dat ze een eenheid vormen, zoals ze lichamelijk, wanneer ze gemeenschap met elkaar hebben, een eenheid vormen. Zij zullen tot één vlees zijn. Ik wil over dat Genesis 2 nog iets meer zeggen. Het is namelijk fantastisch mooi om te zien hoe God Adam hiervoor klaargemaakt heeft. Het is God zelf die het verlangen in het hart van Adam heeft gewerkt. Het verlangen naar iemand naast zich. We lezen en lazen in vers 15 dat God de mens plaatste in de hof. En dat in vers 19 of 18 dat tussenzinnetje over die dieren komt. Dat eigenlijk hier een beetje tegen de tijdsvolgorde ingaat. Maar wat hier ingevoerd wordt om duidelijk te maken wat God nou van plan is met Adam. Hij brengt alle dieren tot Adam om te zien hoe deze de dieren noemen zou. God is eigenlijk nieuwsgierig, mag ik het zo zeggen. God ziet toe hoe de mens de dieren noemen zou. Daarin blijkt de hoge geestelijke intelligentie van die mens. Want Adam moest die dieren maar niet een naam geven, zodat die olifant olifant zou heten en een kat kat. Maar hij gaf deze beesten namen en God zag toe hoe hij ze noemen zou. Met andere woorden, in die namen drukte Adam uit wat hij in die dieren zag. Dat heeft God zo laten gebeuren. En toen, doordat hij die dieren zag, die niet alleen elk hun partner hadden, maar ook elkaar hun gezelschap hadden, heeft God bij Adam als het ware de behoefte opgewekt, ook één naast zich, maar voor zichzelf vond hij niemand. Wel, en toen deed de Heer een diepe slaap op Adam komen. En vormde uit Adam, uit een ribbe van Adam, een vrouw. Hij vormde hem niet uit het hoofd van Adam, zodat die vrouw als het ware boven Adam zou staan. Hij vormde haar ook niet uit de voeten van Adam, mag ik dat vrij toepassen, alsof ze zijn voetenveeg zou zijn, maar hij vormde haar uit de zijde van Adam, zodat ze naast hem zou staan. Hij haalde haar als het ware daar weg, bij de plaats, het dichtst bij de plaats van het hart van Adam, waar dat was, zodat Adam deze partner ook als zichzelf zou lief hebben. En als we lezen wat er staat, dan vinden we dat als God die mens tot Adam, Eva tot de mens brengt, dat hij zegt, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Kijk, dat kon hij van die dieren niet zeggen. Die waren niet van zijn soort. Hier ontdekte hij een, uit de hand van God, een medemens. Maar een medemens die ook als vrouw bij hem als man paste. Maar dit laat ons zien, deze is ditmaal vlees, eindelijk vlees van mijn vlees. Dat laat ons zien dat die medepersoon er niet alleen maar is, en zeker niet alleen maar voor bepaalde lichamelijke betrekkingen, maar dat Adam hierin ook zijn bewondering tot uitdrukking heeft gebracht voor één met wie hij kon praten, met aan wie hij iets kwijt kon, aan wie hij zichzelf kon geven. Dat staat voorop. En dat andere, ook belangrijk, en zeker zo belangrijk, dat lichamelijke, dat is daar de materiële neerslag van, dat is daar het symbool van. Kijk, en dan lezen we dat Adam en Eva waren beide naakt en zij schaamden zich voor elkander niet. Daar konden ze zich ook, wat hun schepping betreft, wat hun lichaam betreft, konden zij vreugde hebben aan elkander. En ik proef in de woorden van Adam iets als van extase, als hij Eva zo uit Gods hand ontvangt. En dat zou ik graag onze jonge mensen willen voorhouden. Ontvang en leef naar die levenspartner, mannelijk of vrouwelijk, toe. Als een die een gave van God is, die ook lichamelijk iets, die ook lichamelijk datgene vertegenwoordigt waarin je je verblijden mag, wat ook een scheppingsgegeven is, en waarbij je elke gedachte aan iets neerhalen zonder, mag ik het woord noemen, vies, of wat het ook maar zijn mag, uit je bannen moet. Dat heeft de mens ervan gemaakt. En het is juist het edelste wat het meest bedorven is geworden. Onder invloed van het kwaad, onder invloed ook van Satan. Maar zie, deze zaak, de verbinding man-vrouw, waar je naartoe hoopt te leven, of bezig bent te leven, zie die in het licht van deze geschiedenis, waar God zelf het huwelijk heeft ingesteld. Wilt u goed luisteren? Hier staat, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Had Abraham een vader? Nee. Had hij een moeder? Nee. Toch staat het hier, daarom zal een man. Dat maakt duidelijk dat dit een inzetting is. Niet een zaak van, oh God, die heeft een man genomen en één vrouw, had er ook een paar meer kunnen nemen. Later heeft de man meerdere vrouwen genomen, dat zat toen in die tijd zo'n beetje ingebakken, dat was beter. Nu zijn we weer naar een tijd achter ons van één man, één vrouw. We kunnen het misschien ook eens een keer omdraaien, we kunnen het iets wat vrijer maken, dan God het zo gesteld heeft. Nee, we hebben hier terdege met een instelling te maken. Die woorden, daarom zal een man, die hier achter staan, en die door de Heer Jezus worden herhaald en als woord Gods worden gegeven, die woorden zeiden dat we met een instelling. De verbinding man, vrouw is een van God gegeven verbinding. En dan wil ik daar op drie punten nog even wijzen, voordat ik over de keuze van de partner, hoe krijg ik hem of haar, gesprek. we lezen hier dat God zegt, daarom zal het. Voordat ik over de keuze van de partner, hoe krijg ik hem of haar, ga spreken. We lezen hier dat God zegt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen, zij zullen tot één vlees zijn. Dat zijn drie dingen. Die, ook wat de volgorde betreft, van het uiterste gewicht zijn. Hier wordt niet gesproken over een, mag ik het zo zeggen, met zonder iemand te willen kwetsen, over een melkmuiltje, van 14 jaar, die al met iemand naar bed zal gaan. Hier wordt gesproken over een man. Dat wil dus zeggen, dat daar, wanneer het huwelijk gesloten wordt, van een zekere mate van rijpheid en ontwikkeling sprake moet zijn. Als iemand die ook verantwoordelijkheid dragen kan als hoofd van een nieuw gezin. Want daar gaat het om. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Dat wil niet zeggen dat hij naar Australië hoeft te reizen, zo ver mogelijk van ze vandaan. Of dat hij zelfs per se uit huis zou moeten trekken, want in het oosten, daar trouwden de kinderen gewoon binnen het stamverband, werd er een stukje tent aangebreid. Dat was helemaal geen moeilijkheid. Of een tent naast gezet, er vlak naast. Maar het ziet er wel op dat die man het gezin van vader en moeder verlaat, waar hij onder vader stond, die het hoofd van dat gezin was, en dat hij een apart gezin sticht. Het volgende zien we, dat die man zijn vader en moeder verlaat en zijn vrouw aanhangt. Zijn vrouw. Niet meerdere vrouwen, niet is dan is deze, dan is die, zijn vrouw aanhangt. En dan staat er van die twee, zij zullen tot één vlees zijn. Die twee. Dat is de volgende. Hoe dat verlaten van vader en moeder. En hoe dat aanhangen van die vrouw. Anders gezegd. Hoe dat huwelijk geregistreerd wordt. Is een andere zaak. Dat kan tijdgebonden zijn. Daarin onderwerpen wij ons als christenen. Aan wettelijke regels die er zijn. Als er zijn. En als er er niet zijn. Dan zouden we eenvoudig trouwen zoals dat gebeurde. In het stamverband. Bij Abraham. Waar het huwelijk. En bij Laban. Waar Jacob zijn Rachel of Lea eerst. En daarna Rachel huwt. Binnen de stam. Maar het huwelijk was duidelijk. Er werd een huwelijk gesloten. Ieder wist. Die twee zijn aan elkaar verbonden, die zijn met elkaar getrouwd. Want het huwelijk is een zaak, niet voor de hemel weliswaar, maar voor deze aarde. In de hemel huwen ze niet, zegt Christus. Maar op deze aarde is het huwelijk een instelling, een sociale instelling, een instelling die te maken heeft met de mensen, menselijke samenleving. En waarbij de anderen recht hebben om te weten of twee gehuwd zijn, ja dan nee. Zoals Farao terecht Abraham op zijn nummer kon zetten toen hij niet uitkwam voor het feit dat Sara zijn vrouw was. Zoals Achimelech van de Filistijnen, de koning, de vorst, Isaac terecht kon bestraffen omdat deze niet duidelijk ervoor uitgekomen was. Dat Rebecca zijn vrouw was. Kijk, dat zijn Bijbelse beginselen. Dat is het huwelijk. En naar die instelling willen we toch als jonge mensen die een huwelijkspartner zoeken, of die misschien al kennen, willen we ons reguleren. Ik wil dan nu over dat huwelijk, over dat zoeken van die levenspartner, aan de hand van Genesis 24... iets gaan zeggen. En ik wil dat betrekkelijk kort, maar toch hoop ik duidelijk doen in een aantal punten. Het eerste wat wij hier zien, dat is dat Abraham een vrouw zoekt voor zijn zoon. Nou, wat dat betreft, is het niet zo dat de Bijbel dit als een instelling geeft dat de ouders voor hun kinderen een levenspartner moeten zoeken. Wat dat betreft haal ik geen wet uit deze geschiedenis. Dienaangaande zijn er in de geschiedenis van het Oude Testament omstandigheden waarvan wij zeggen die zijn tijdgebonden. Zoals heel veel gebruiken in het Oosten tijdgebonden waren. Niemand van ons neemt geld in zijn gordel, want we hebben geen gordel, wij doen het in onze portemonnee. Ja. Maar wat ik wel uit deze geschiedenis wil halen, is een aantal lessen die niet tijdgebonden zijn, die altijd hun waarde houden. Wat ik namelijk vind, dat is dat Abraham zegt tegen die knecht, je moet mijn zoon een vrouw zoeken, niet uit deze Canaanieten, maar uit mijn familie. Namelijk daar, waar nog de dienst van God bekend was. Kijk, en als ik dat zie, dan zeg ik, in het Nieuwe Testament vind ik, in 1 Korinthe 7 de aanwijzing, dat een vrouw moet trouwen in de Heer. En natuurlijk de man ook. En in 2 Korinthe 6 de aanwijzing, dat niet iemand onder een ongelijk juk moet zijn. Want wat heeft het licht met de duisternis te doen? Het eerste punt voor gelovige jonge mensen, jongens en meisjes. Het eerste punt is dat je zegt, de Heer vraagt van mij, verwacht van mij, dat ik een levenspartner zoek of verwacht onder hen die zijn naam van harte aanroepen. Onder hen die ook werkelijk gelovigen zijn. Dat is punt 1. Geen redenering van ja, maar die jongen vind ik zo aardig en hij zou toch wel bekeerd kunnen worden. Of dat meisje, ze kent God wel niet, ze weet niet van vergeving van zonde, maar als ik haar nou maar veel erover spreek, dan zal ze misschien met me meegaan en bekeerd worden. Ja, dat zou misschien kunnen worden, maar u heeft geen enkele garantie daarvoor. Je kunt daar niet op pleiten, want je bent niet in de weg van de Heer als je die richting opgaat. Dat is de eerste les die ik uit deze geschiedenis wil halen en met twee teksten uit het Nieuwe Testament illustreren. Tweede les. Abraham, die heeft hier ongetwijfeld een zaak van gemaakt die hij voor de Heer gebracht heeft. En als Abraham het niet gedaan heeft, de knecht heeft het gedaan. Als die knecht daar bij de put zit, dan bidt hij. Jongens en meisjes, zoals jullie hier zitten en nog geen levenspartner kent, maak je van deze zaak een gebedzaak? Is het zo dat je dit ook voor de Heer brengt en vraagt of de Heer hierin met je wil zijn? Of acht je dit een onderwerp waarbij je de Heer rustig buiten kunt laten? En waarbij je zegt, ach ja, maar dat is zo'n natuurlijke zaak. Daar ga je toch geen gebedzaak van maken. Kom nou eens over geestelijk. Nou, deze knecht, die hoefde geen vrouw voor zichzelf te zoeken. Als hij de verkeerde nam, dan zat hij niet met de gebakken peren, maar Isaac. Niet waar? Maar voor een ander is hij al zo zorgvuldig dat hij er een gebedzaak van maakt. Deze knecht wil per se dat zijn knecht, zijn heer Isaac, de vrouw krijgt die God voor hem besteld heeft. Hij wil wel een vrouw. Niet alleen maar een huwelijk dat God gegeven heeft en zo man en vrouw aan elkaar. Maar hij wil ook in de weg van het zoeken van die vrouw in afhankelijkheid van God gaan. En hij bidt. Het tweede wat deze man bidt, vind ik uiterst belangrijk. Die man die bidt om een meisje, een teken dat als nou die meisjes uitgaan om te putten, dat ze dan zal zeggen, ik zal niet alleen voor u putten, maar ook voor uw kamelen. Dat is geweldig. Ten eerste is deze man bij de put gaan zitten waar de meisjes kwamen. Kijk eens, als jonge man moet je natuurlijk ook niet denken dat als je als knuizenaar gaat leven, dat je er wel eens een tegen zult komen. Want dan kom je er geen een tegen. Als deze man midden in de woestijn was gaan zitten, had hij wel kunnen gaan bidden, Heer, geef dat er een meisje komt om water te putten, maar dat is idioterie, want er was geen put. Vandaar ook, ik zeg niet dat je dat als een soort detectief of speurder moet gaan doen. Maar in ieder geval, mag ik het zo zeggen, moet je God de gelegenheid geven om je een te wijzen. En natuurlijk is God machtig, hij zou het door een wonder kunnen doen. Maar God werkt geen wonderen als die niet noodzakelijk zijn. En het is dus ook een punt, verkeren wij onder hen die ook werkelijk gelovigen zijn. En dan zijn er voor jonge mensen ook gelukkig gelegenheden genoeg waar je elkaar ontmoet. En waar de mogelijkheid is dat je ook duidelijk gemaakt wordt. Ja, dat je voor een bidden kunt en dat de Heer je duidelijk maakt wie hij voor jou bedoeld heeft. Wat deze man bidt is ook zo mooi. Waar bidt hij? Bij de put. Geestelijk gezien een plaats van zegen. Praktisch gezien de plaats waar hij kans had, waar ook een meisje zou komen. Maar wat bidt hij? Bidt hij om een mooi meisje? Mijn moeder die had altijd van die praktische lessen. En zei tegen me, Jaap, je moet een vrouw zoeken. Het is niet het allerbelangrijkste dat ze mooi is. Maar als het maar een goede vrouw is. Wij waren maar met z'n tweeën, mijn broer en ik. En moeders die alleen maar zoons hebben, die ja, zijn bijzonder bezorgd. Hoor. Dan is er praktisch geen vrouw goed genoeg, geloof ik. Maar dan zei ze, het komt niet zo erg op het uiterlijk aan als het maar een goede vrouw is. Dan zei ik om haar op stank te jagen wel eens, ja. Maar het oog wil ook wat hebben, zeggen de jongens van het dorp. En als u een behangetje uitzoekt, dan legt u niet alleen op de kwaliteit, maar u let ook op het patroontje. Hè? Dat moet ook nog een beetje aardig zijn, want u moet er 3 jaar tegenaan kijken. En ik tegen mijn vrouw mijn hele leven, als het goed is. Ja, daar maak je dan een geintje mee, een grapje. Maar als het erop aankomt, ja, als het erop aankomt, dan is dat innerlijk. Wie is die vrouw belangrijker dan hoe ziet ze eruit? Als ze nog aardig is om met haar voor de spiegel te staan, is dat nog meegenomen ook, kun je zeggen. Maar deze man vroeg in eerste instantie naar een vrouw die putten wilde voor hem. Wat praktisch. Ik heb vroeger bij de boer gewerkt en dan moesten we heel ver in het land voor 6 koeien, moesten we zo'n grote ijzeren ring vol pompen. Met zo'n pomp die eerst begon te hoesten en te proesten, waar je wat water in moest doen, en dan deed je het tenslotte. En als je dan aan het pompen was en je had een bodempje erop, dan kwamen die koeienkoppen en dan gingen ze in de diepte en dan in een ogenblik slurpte ze alles weer leeg. Het waren maar 6 koeien. Dit waren 10 kamelen. En wat zegt dit meisje? Ik zal voor u putten en ik zal ook voor uw kamelen putten. Nou, deze man die wist nu dat hij een vrouw voor zijn heer zou krijgen, de zoon van zijn heer, die in ieder geval de armen uit de mouwen kon steken. Dat was ook een belangrijk punt. Waar letten wij op? Wat is voor ons het belangrijkste? Wat is voor het meisje het belangrijkste? Die jongen een hoge positie heeft, dat hij goed geld verdient, dat hij, dat je ermee voor de dag kunt komen. Of is het zo dat wij in de eerste plaats vragen van een betrouwbaar man. En dat we als man vragen, als jongen, naar een degelijke huisvrouw. Dat zijn de 2 woorden die we in Spreuken laten in het begin. Dat zijn de karaktertrekken waar het meest op aankomt. Wat vinden we verder? Deze man die wacht op de verhoring. Kan gebeuren dat een jonge man denkt, oh ja, maar dat meisje, dat heeft de Heer voor mij besteld. Ja, want dat is zo wonderlijk gegaan. Ik heb het toen ontmoet en laatst kwam ik er op de markt tegen. En nee, maar dat moet er beslist weten. Nou, hij stiefelt erop af en hij zegt, jou eens eventjes, zo en zo wil je met mij trouwen. Want de Heer heeft mij duidelijk gemaakt, jij bent het. Nou, dan staat dat arme kind, hè. Nou, en die moet het dan ook maar weten. En want als je een vrouw van de Heer wilt verwachten, die vrouw wil de man ook van de Heer verwachten. En ik heb wel eens tegen jonge mensen gezegd, hiermee moet je precies zo nuchter zijn als die man die in een bid stond kwam bij een rijke broeder en zei, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt, u moet mij 5.000 gulden lenen. Waarop die rijke broeder zei, de Heer doet nooit half werk, als hij het mij ook duidelijk maakt, krijg jij je 5 bankjes van 1.000. Maar helaas maakte de Heer hem dat nooit duidelijk. Helaas voor die ander natuurlijk. Maar zo is het in dit opzicht ook. De Heer doet geen half werk. Als wij het werkelijk, als jongen en meisje van de Heer verwachten, dan zal hij dat ook duidelijk maken. Maar dan moeten we ook, moeten we geduld hebben om te wachten. Dat het ook heel duidelijk wordt, niet alleen voor jezelf, maar dat ook die ander de tijd heeft om daarover na te denken, daar naartoe te groeien. Mijn schoonvader vertelde me dat toen hij zijn vrouw vroeg, toen dacht hij ook dat ze meteen ja zou zeggen. Hij was hoogst verbaasd dat ze nog een paar maanden bedenktijd vroeg. Ja, ja, dat moet je dan leren. Hè? Die ander moet het ook weten dat het van de Heer is. Je moet daar samen bij staan. Maar als het voor Rebecca duidelijk geworden is, dan is ook bij Rebecca de beslistheid aanwezig. En ze zegt dan ook dat zij met deze man wil trekken. En ze gaat mee met hem. En ik denk dat ze onderweg alleen maar over Isaac gesproken hebben. En die Isaac, die peinsde of overdacht in het veld en bad in het veld, die maakte er ook een zaak van gebed van. En wat is het resultaat van dit zoeken van de bruid? Dat daar een liefde aanwezig was. En een huwelijk waar zeker fouten in gemaakt zijn. Dat leert de rest van de geschiedenis. Maar toch dat deze man en vrouw bij elkaar pasten. En een gelukkig huwelijk sloten. Hoe anders met Simson. Die zag een vrouw niet van Israël. Bevallig was ze. Hij ging alleen af op zijn ogen. En het werd een en al fiasco. Simson heeft alleen maar gekeken naar vrouw. En tenslotte heeft hij zijn ogen verloren. En zag hij er geen ene. Voor Simson was alleen maar belangrijk het uiterlijk. En hij liet zich leiden door de begeerte van zijn hart. En niet perkte hij dat in en vroeg hij naar de weg des Heers. Als je elkaar dan kent, als je het ja-woord is gevallen, dan gaat de verloving in. Kent de schrift die verloving of die ondertrouw? Ja, de schrift kent die. De schrift kent deze verloving, zoals we al zien in het geval van de dochters van Lot. Die ondertrouwd waren met twee jongens daar uit Sodom. De schrift kent de verloving, zoals we zien in het geval van Jozef met zijn ondertrouwde vrouw Maria. Ondertrouwd natuurlijk niet omdat ze al naar het gemeentehuis gegaan waren, waar wij dan van ondertrouw spreken. Je mag hier voor ondertrouw net zo goed verloving zeggen. Maar die twee hoorden bij elkaar. Die waren voor elkaar bestemd. En in de wet van Israël, in Deuteronomium 22, daar vindt u dat als iemand zich vergreep aan een meisje dat al ondertrouwd was, dan werd dat net zo zwaar aangerekend als dat hij zich vergreep aan een getrouwde vrouw. Hij moest ter dood gebracht worden. Maar er is eigenlijk nog een veel mooier voorbeeld. En dat is niet een echt huwelijk, maar dat is wat in 2 Korinthe 11 staat. En waarvan eigenlijk de verloving een voorbeeld is. In 2 Korinthe 11, vers 2, staat: want ik ben naijverig ten opzichte van u, met een naijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd, om u als een reine maag aan Christus voor te stellen. Daar zien we dat Paulus zegt van die gelovigen daar, die gemeente te Korinthe, dat hij ze als een reine maag aan Christus verloofd heeft. Die is die man aan wie hij haar wil voorstellen. De kerk van Jezus Christus in het algemeen gezien wordt hier gezien als degene die straks met het lam zal huwen. Straks vindt de bruiloft des lams plaats. Maar nu al is ze voor hem besteld. En is ze als het ware in de tijd van verloving, in de tijd van ondertrouw. En wat wenst Paulus dan als een reine maagd gaat voorstellen? Dat wil dus zeggen dat zij niet haar hart geeft aan anderen. Dat ze niet haar hart geeft aan de wereld. Niet haar hart geeft aan de afgoderij. Datzelfde vinden we in het Oude Testament. Want in Hosea zegt God van Israël dat Israël, het volk Israël, in hun dag zijn vrouw was. Dat zijn verloofde degene die aan hem toebehoorde. Maar helaas dat dat volk Israël niet rein bleef. Dat het afgodenoffers bracht. Dat het de afgoden diende. En dat Samuel moest zeggen: doe die dingen weg. Doe die anderen die naast God gesteld worden weg en dient de Heer alleen. Wel, als de verhouding van de kerk tot Christus zo geschilderd wordt als een verloving. En dat alle ontrouw daarin, alle verbinding met een ander, veroordeeld wordt. Dan geeft ons dat ook aanwijzingen. Behalve degene die we al hadden uit Genesis 2. Ook voor de verlovingstijd. Die verlovingstijd is een tijd om naar elkaar toe te groeien, aan elkaar te wennen. Maar de verlovingstijd is niet een proefhuwelijk. De verlovingstijd is niet een tijd waarin je eens kunt proberen of je als man en vrouw levend ook wel bij elkaar past. Je moet in die verlovingstijd geestelijk naar elkaar toe groeien. Natuurlijk zul je lichamelijk ook naar elkaar verlangen en naar elkaar toe groeien. Maar de eenheid zelf van man en vrouw heeft God beschikt voor het huwelijk. En we lezen dan ook, zowel in het Oude Testament als in deze voorschriften van het Nieuwe, dan vinden we heel duidelijk dat verwacht werd, zowel van meisje als van jongen natuurlijk, hoewel er in het Oude Testament de nadruk op het meisje gelegd wordt, dat zij rein bleven, dat wil zeggen dat ze geen geslachtelijke omgang hadden, tot aan het huwelijk. Jacob heeft 7 jaar voor Lea gediend. Toen pas ging hij tot haar in. Simson heeft het bruiloftsfeest gevierd, maar dan pas komt hij om tot zijn vrouw in te gaan, dat wil zeggen gemeenschap te hebben, hoewel haar vader haar toen al aan een ander heeft gegeven. Als Dina de dochters van het land gaat bezien en de jongen daarvan, de zoon van de koning van Hemor, heeft gemeenschap met haar, verkracht haar, dan zou de normale weg geweest zijn dat ze met elkaar moesten huwen volgens de Joodse wetgeving. Maar dan noemen de zonen dat als een daad die niet paste. Ze noemen het zelfs, zouden ze met onze zuster doen als met een hoer. Daaruit blijkt dat in de Bijbelse tijd, maar het klinkt ook in de Bijbelse notitie zelf door, voor echtelijk verkeer niet naar de gedachte van God is. God kent niet een samenwonen zonder duidelijk huwelijk. Hoe dat huwelijk geregistreerd wordt is een tweede zaak. Daarin onderwerpen we ons aan de regeringsvoorschriften, omdat we volgens Romeinen 13 vers 1 aan de regering onderworpen zijn. Kan best gebeuren dat er een tijd komt dat het huwelijk niet eens meer wettelijk wordt geregistreerd. Dat vrije liefde zou geproclameerd worden. Dat men het huwelijk zou afschaffen bij wijze van spreken. Nou, dan zouden we desnoods in de godsdienstige kring of in de familie waarin we ons bevinden het huwelijk houden, zodat duidelijk blijkt. Wij, man, jongen, meisje, zijn aan man, vrouw, jonge meisje, zijn aan elkaar verbonden. En wij willen samen het leven doen. Kijk, dat zijn aanwijzingen die het woord van God ons geeft. Nogmaals zeg ik, de vraag is of wij welwillend willen luisteren. Of we willen luisteren naar die les die God ons zo in het geheel van de schrift, in voorbeelden en in enkele uitspraken geeft. Als we zo onze vrouw zoeken, onze man verwachten, dan kunnen we, hoewel niet in de directe zin, de volle zin zoals Adam, zeggen de vrouw die gij mij gegeven heeft. Maar het komt er toch op hetzelfde neer. Als we werkelijk zo onze levenspartner uit Gods hand ontvangen, dan mogen we daar dankbaar voor zijn. En dan mogen we ook van elkaar genieten, zowel in de geestelijke als in de lichamelijke omgang. En dan mogen we God ook vragen of hij dat wil zegenen en ons kinderen wil schenken. Maar daarmee kom ik op het onderwerp van volgende 14 dagen. Dit punt op zichzelf zou ik toch graag onze jonge mensen zo willen voorhouden. Blijf het huwelijk zien als iets moois waar je naartoe leeft. En bid God om bewaard te blijven, naar een vooruitgrijpen, naar iets wat God voor het huwelijk bestemd heeft. En dat eerst daar, wanneer het op de juiste plaats ongedwongen kan plaatsvinden, ook werkelijk beantwoord aan zijn bedoeling. Ik ben me bewust dat ik diverse dingen niet behandeld heb als het gaat om het ongetrouwd blijven, als het gaat om bepaalde handelingen van ongetrouwden. U kunt daar rustig vragen over stellen. Ik zou dat liever in de vragenbespreking willen behandelen.
Nummer 6, het eerste en het tweede vers.
luisteraars, als ik u zeg dat ik meer dan 25 vragen heb, dan begrijpt u wel dat het onmogelijk voor mij is om ze alle uitputtend te behandelen. Ik zal proberen erdoor te komen in de gestelde tijd. De eerste vraag is, mag je niet eerder het ouderlijk huis verlaten dan wanneer je gaat trouwen? In dit punt hebben wij geen enkel voorschrift dat iemand, bijvoorbeeld die ongetrouwd blijft, tot in lengte van dagen in het huis van zijn ouders zou moeten verblijven. En ik zie dan ook geen enkel bezwaar dat wanneer een jongen of een meisje, wanneer zij een mate van zelfstandigheid, een leeftijd van zelfstandigheid bereikt hebben, dat zij dus op zichzelf gaan wonen zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is, hoewel het wel eens problemen geeft, maar principieel durf en kun je niet zeggen dat iemand dus alleen maar ter wille van een huwelijk het ouderlijk huis zou mogen verlaten. Tweede vraag, wilt u in het kort verklaren wat de betekenis is van wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 7 vers 12 tot en met 16? In 1 Korinthe 7, daar schrijft Paulus, en dan begin ik in vers 8. Daar schrijft Paulus aan de ongetrouwden en weduwen dat het goed voor hen is, zeg ik, zegt hij dan, dan geeft hij zijn mening als apostel, dat ze blijven zoals ik, maar wat de getrouwden betreft, vers 10, beveel ik, niet ik, maar de Heer. Dat betekent, daar is een uitdrukkelijk woord van de Heer. Hij beveelt het dus niet als apostel, wat hij ook zou kunnen doen, zoals de inzettingen in de gemeente door hem bevolen zijn. Maar hij beveelt niet, maar de Heer, het is een woord van de Heer zelf, dat de vrouw niet mag scheiden van haar man. Maar dan in vers 12 zegt hij, maar aan de overige zeg ik, dat is dus zijn woord als apostel en niet een direct woord van de Heer. Maar daarom niet minder gezaghebbend. Aan de overige zeg ik, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en deze vindt het goed bij hem te wonen, dan mag hij haar niet verstoten. Ik kom straks op die tekst terug. En dan in vers 25, aangaande de maagden nu, heb ik geen bevel van de Heer, maar ik geef mijn mening als iemand die barmhartigheid verkregen heeft. Daar vindt u een derde soort uiting van de apostel. En daar is het nog een direct bevel van de Heer zelf. Nog een bevel dat de Heer hem als apostel doorlaat geven. Maar daar is het zijn mening die hij zegt over het feit dat een ongetrouwde dus meer haar krachten of zijn krachten voor de Heer kan geven. Dan de verse 13 en vervolgens. Als een vrouw een ongelovige man heeft en hij vindt goed bij haar te wonen, dan mag ze haar man niet verstoten. Waar doet de apostel op? De apostel doelt hier op die gevallen die in het heidendom en ook nu nog in zendingsgebieden en in evangelisatie bij totaal buitenkerkelijke voorkomen, dat één van de partners tot bekering is gekomen en de ander niet. Nou zou iemand de kwestie van scheiding, gelovige ongelovige, in dit geval dus ook zo kunnen doorvoeren dat hij zegt, ik ben een gelovige, mijn vrouw is het niet, nu kan ik niet meer in de huwelijksband met mijn vrouw verbonden blijven, want ze is een ongelovige. Of de vrouw zou kunnen zeggen, ik ben tot bekering gekomen, tot geloof in Jezus Christus, mijn man niet, ik kan niet meer met hem samenleven en haar man verlaten. Nee, zegt de broer Paulus, dat moet je niet doen. Als die ander verstoot en weer met een ander trouwt, is dat zijn zaak. Dan gaat hij een overspel in feite, die ongelovige. Maar jij moet dat niet doen, want die man, die is geheiligd, die onbekeerde man, in zijn vrouw. Wil dat zeggen dat die man dan bekeerd is? Nee, natuurlijk niet. Het woord geheiligd betekent in de Bijbel afgezonderd. Die man is niet geheiligd in Christus, dan zou het een gelovige zijn. Maar die man is geheiligd in zijn vrouw door de huwelijksband, rekent God hem niet wat zijn regering betreft bij deze wereld, maar ziet hem apart. Want, zegt de apostel tegen de Korintiërs, als dat niet zo zou zijn, dan zouden jullie kinderen ook onrein zijn, zolang ze niet tot geloof en tot bekering gekomen zijn. Maar die zijn ook op grond van het huwelijk, uit gelovigen of uit één gelovigen, heilig. Die zijn apart, worden apart gezien wat deze wereld betreft. En wat weet ge, of ge die man zelfs bekeren of omgekeerd. Die mogelijkheid zit er dus in. Hier gaat het dus niet om een jongen die een meisje zoekt of een meisje die wel gedachten heeft aan een jongen die onbekeerd is of waarvan de jongen onbekeerd is. En die zegt, nou ja, maar hier staat dat, dus de Bijbel sanctioneert dat. Nee, dit is een ander geval. Dit is als een van de partners tijdens het huwelijk tot bekering gekomen is. Dan mag je ook in deze zaak God bidden dat hij het persoonlijk getuigenis van je, bijvoorbeeld als een vrouw, zegt Peter, kan door haar godvrezende wandel haar man tot inkeer brengen in zo'n situatie. Maar als iemand bewust als gelovige het huwelijk ingaat met een ongelovige, dan kun je niet pleiten op Gods genade en barmhartigheid. Pleiten, zeg ik. Je kan er wel om vragen. Je kan wel bidden of God dan die man of die vrouw die je genomen hebt tot bekering wil brengen. Maar je hebt er geen grond voor. In dit geval wel. Maar in dat andere geval, in een weg van ongehoorzaamheid, hebben we geen rechten zo we die al ooit hadden. En dan is er maar één weg, dat is erkennen dat we fout geweest zijn. En dan kunnen we God smeken of hij nog ons zo genadig wil zijn dat hij onze levenspartner of partnerin tot geloof wil brengen. Maar je kunt nooit met open ogen een verkeerde weg inslaan en dan vragen of God het nog maar zegenen wil. Dan kan het alleen via een weg van inkeer en van berouw. En wat dat betreft zou ik er wel op willen, de aandacht of de nadruk op willen leggen, op dat bekende woord van de ons voorgeslacht, dat deze zin heeft uitgedacht dat na de bekering, de verkering, de belangrijkste zaak in het leven van man en vrouw is. De bekering is natuurlijk het eerste. En als iemand hier zit die niet bekeerd is, die niet gelooft in de Heer Jezus Christus als een persoonlijke heiland die voor zijn zonden gestorven is, dan sta ik voor hem of haar natuurlijk koeterwaas te praten, dat weet ik best. Want dan zegt je dit allemaal niets. Maar als je niet eerst in dit punt gehoorzaam wordt, dat je erkent een zondaar te zijn die schuldig staat ten opzichte van God. En als je niet eerst luistert naar het woord, bekeert u en geloof in de Heer Jezus Christus, hoe zul je dan horen naar woorden die spreken over het huwelijk en daar bepaalde normen je voorhouden? Wat dat betreft geldt het woord, of richt het woord beter gezegd, aangaande het huwelijk zich tot hen die ook werkelijk bekeerd zijn en de Heer Jezus Christus kennen persoonlijk als hun heiland en zalig maken. Volgende vraag. Zijn er nog wel werkelijk zoveel plaatsen waar de christelijke jeugd terecht kan voor een levenspartner? Ja, hier kan ik natuurlijk alleen maar oordelen over een beperkt gebied dat ik ken. En dan is het toch gelukkig nog zo dat er samenkomsten zijn waar gelovigen in grote verband ook, in conferenties, vergaderingen of wat dan ook, samenkomen. Dat er voor jeugddagen, landdagen en dergelijke nog zijn in verschillende kringen en kerken waar toch nog de mogelijkheid bestaat om elkaar te ontmoeten. En dat hoeft toch ook niet alleen in zulke soort plaatsen te bestaan. Maar toch ook binnen de gemeenschap plaatselijk van gelovigen die je kan zijn of van de kerkgemeenschap die je kan zijn. Alleen is daar ook dikwijls het geval dat men wel tot dezelfde kerk kan behoren, maar dat dan nog niet altijd gezegd is, of kring, maar dat nog niet altijd gezegd is dat de jonge man die daar verkeert, of het meisje ook werkelijk bekeerd is. Dat zul je dan toch altijd moeten vragen. Dat moet dan ook uit haar of zijn levenswandel blijken. Maar dat het steeds moeilijker wordt voor jonge mensen, dat geloof ik heel graag. En helaas doen zich natuurlijk altijd ook die dingen voor dat iemand geen levenspartner vindt. Ik heb daar vanavond niet over gesproken, maar daar zou ook een onderwerp aan te wijden zijn. Dan is toch gelukkig God nog zo dat hij boven het huwelijk een hogere zegening heeft. Namelijk het feit dat iemand voor God kan leven en mag leven hier op aarde. Dat is het hoogste wat we hebben. En in die dienst kan God een levensvulling geven die niet het gemis van een huwelijk of bij man en vrouw het gemis van een gezin altijd zal wegnemen, maar waarin hij toch de mogelijkheid geeft tot een ontplooiing die met een rijke zegen in het dienen van de Heer gepaard gaat. Daarover zou ik niet moeten spreken, maar er zouden mensen zijn die niet gehuwd zijn of gehuwd zonder kinderen die hiervan zouden kunnen getuigen en mij daarvan ook wel getuigd hebben. Ik spreek dus niet zomaar iets, maar dit zijn feiten van mensen die werkelijk veel voor anderen hebben betekend, hoewel ze de zegen van een huwelijk of van kinderen niet hebben gesmaakt. Volgende vraag. Als je voor het huwelijk samen geslachtsverkeer hebt, ben je dan voor God getrouwd? Ik wil er de nadruk op vestigen dat als de Bijbel spreekt over trouwen, je nooit en nergens de term voor God vertrouwt als een apartheid, als iets dat losstaat van een huwelijk voor de mensen, tegen zult komen. Wat de schrift kent is het huwelijk. En dat huwelijk is een sociale, een maatschappelijke zaak die officieel wordt, dat huwelijk wordt officieel gesloten. Het is natuurlijk wel zo dat als je met elkaar verloofd bent en je dus in principe leeft naar het huwelijk toe en je hebt dan geslachtsverkeer gehad, dat je vooruitgegrepen hebt. Normaal zal dan zijn dat daar een huwelijk op volgt. Bijzonder natuurlijk wanneer een kind verwekt zou zijn. Maar als dat niet het geval is, en daar komt straks nog een vraag over, dan kun je niet zonder meer zeggen dat een geslachtsdaad op zichzelf een huwelijk vertegenwoordigt. Dan zou iedere omgang of iedere gang van hoererij een huwelijk vertegenwoordigen. En dat doet het niet, ook in de schrift niet. Ik wil hier voorlezen wat Deuteronomium 22 vers 16 en 17 zegt. Pardon, ik ben in de war, dat moet Exodus zijn. Ja? Exodus 22 bedoel ik. Wanneer iemand een maagd verleidt die niet ondertrouwd is en gemeenschap met haar heeft, dan zal hij haar tegen de volle bruidsprijs tot vrouw nemen. Indien haar vader ten stelligste weigert haar aan hem te geven, dan zal hij de bruidsprijs der maagden aan zilver afwegen. Kijk, dit moeten we in zekere zin zien in het licht van die tijd, dat namelijk God verplicht dat als een jonge gemeenschap had gehad met een meisje, dat hij haar trouwde. Waarom? Omdat dat meisje in die tijd nooit meer aan een huwelijk toe zou kunnen komen als dat bekend was. Want dat meisje moest beschermd worden. En vandaar die bescherming geeft God door dan te zeggen, nou behoort deze jonge man haar te trouwen. Maar als deze jonge man een nietswaardig persoon zou zijn, dan zou, het zij het meisje, het zij de vader van het meisje, in dit geval, kunnen weigeren. En dat staat God hier toe. Je kunt dus niet zeggen dat zonder meer elke geslachtsdaad een huwelijk vertegenwoordigt. Maar normaal is wel dat wanneer er vooruitgetreden is, en dat is bij een paardje, een stelletje, zoals in de volgende vraag staat, dat dan normaal bij een huwelijk op zal volgen.
is een stelletje dat eens per ongeluk geslachtsverkeer had, maar daarna niet meer. Met elkaar naar bed ging verplicht om met elkaar te trouwen volgens de Bijbel. Dit is geen theoretisch geval. Kijk eens, als dat een jongen en een meisje zijn die elkaar trouw beloofd hebben, en dat is dus niet zomaar een gemeenschap geweest zoals dat vandaag de dag voorkomt. Ze ontmoeten elkaar in een bar en in de auto, dan gebeurt het soms af. Nee, als dit werkelijk een stelletje is, dus dat ik uitga van het punt dat deze verloofdware verkering hadden, in ieder geval voor elkaar het jaarwoord gegeven hadden, dan is de normale zaak dat men trouwt. Maar wanneer dat zomaar een ontmoeting geweest is, zou ik niet durven zeggen dat in al die gevallen de weg van het huwelijk moet volgen. Het kan zijn dat